Dit is Met Woede en Liefde. In deze aflevering gaan we opnieuw naar Amsterdam-West, naar de Lutkemeerpolder en naar mijn stadstuin, daar niet ver vandaan. Ik ben Bart van Manen. Een vaste supporter van het Voedselpark Amsterdam is Danny Edwards. Hij is stedenbouwkundige en partner van bureau Blauw, zonder W. Bureau voor Stedenbouw en Landschap. Daardoor heeft hij ook een meer professionele kijk op de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder en de gang van zaken met de gemeente Amsterdam. Danny zou eerst, maar daarna aandacht voor een nieuwe ontdekking. Want ik moet bekennen dat ik nog nooit van haar had gehoord. Helena Norberg Hodge. Maar Natasja Hulst uit de eerdere aflevering over Grond van Bestaan kondigde juichend aan dat het gelukt was haar te boeken voor de Small is Beautiful lezing. Dat begrijp ik nu beter. Het was namelijk een inspirerend, activistisch en ontnuchterend verhaal over het verwoestende kapitalisme en de potentiële revolutie van de lokale economie met een eigen voedselproductie. Afgelopen woensdag ging ik langs bij de hyperdepiep 10-jarige Mijn Stadstuin, waar in een geïmproviseerde tent de lezing was te volgen. Daarna sprak ik dus met Helena Norberg Hodge. Maar eerst naar Danny Edwards, lid van de kernploeg van het Voedselpark Amsterdam. Hij was 18 augustus aanwezig tijdens het ommetje door de Lutkemeer. We gaan dus mee door de polder, waar dan helaas de eerste heipalen voor zo'n heilloze distributiedoos de grond zijn ingeklopt. Proptimize, bedankt. Het is zondag 18 augustus en ik loop weer mee met Iris Poels en het Lutkemeer ommetje. En deze keer lopen we over de verse asfaltweg die inmiddels al gelegd is door de polder. En kijken uit op het werk wat al gebeurd is op een grote akker. Waarin een, ik geloof 7 voetbalvelden groot distributiecentrum moet gaan verrijzen. En waarvoor inmiddels de funderingspalen al de grond zijn ingejaagd. Dat is dus een stuk terrein wat onder leiding van Proptimize wordt ontwikkeld tot een zogenaamd duurzaam distributiecentrum. Wat we daarbij moeten voorstellen is onduidelijk. Wat er precies allemaal moet gaan gebeuren in dat distributiecentrum is ook onduidelijk. En zoals we kunnen zien nu als akkerbouwgrond is het definitief naar de gallemiezen geholpen.
Maar wat dan ook wonderlijk is, SADC stond aan het begin van deze eeuw, stonden ze heel slecht voor, ongeveer 2008. En wat doet Amsterdam dan? Die geeft even ongeveer 20 miljoen waarde aan grond. Geef eens even aan die SADC cadeau. Dus ik weet niet, als jullie bedrijf slecht gaat, trek aan de bel bij de gemeente Amsterdam, want dan krijg je wellicht een stukje grond cadeau. Het zou zomaar kunnen. Als ze dat bij SADC doen, waarom niet bij jou?
Andere contracten.
Dus dat is. Dat is een hele wonderlijke constructie. Dus met al die Lutkemeer-ommetjes die ik hier de afgelopen jaren heb gedaan. Het is helaas niet zo dat bij mij veel duidelijker is geworden waarom er gebeurt wat er nu gebeurt. Ik heb juist steeds meer vragen. Maar om toch nog de schoonheid van het gebied, ondanks dat we op deze...
Goed, ik zit in het ecohuisje op het Voedselpark Amsterdam, of wat dat moet gaan worden. Ik zit hier met Danny Edwards. Hij is stedenbouwkundige en partner bij Bureau Blauw, een stedenbouwkundig bureau.
Stedenbouw en landschap, zeggen we altijd.
Oh, stedenbouwkundig en landschap.
Ja, dus we doen stedenbouwkundige projecten, meestal bouwprojecten. Maar ook het landschap wat daarbij hoort.
Oké. Ja, ik zag ook inderdaad een landschapsarchitect voor mij staan in het, op de 10-pagina. Je bent eigenlijk ook gewoon een voorstander voor Voedselpark Amsterdam. Je schreef vorig jaar maart, 16 maart, in het Parool een opiniestuk daarover. Daar was je behoorlijk kritisch op de gemeente en op de wethouder, die je een beetje een verdrietige projectontwikkelaar noemde. Dat komt ook een beetje doordat de overheid hier eigenlijk zowel een publiek belang moet dienen, maar ook lijkt alsof het bedrijfsleven aan het beschermen is. Wat onderdeel is van de ontwikkelmaatschappij die het hele gebied eigenlijk op de schop wil nemen, helaas. We hebben net een rondje gedaan met Iris Poels en gezien dat een van de kavels, die is eigenlijk bouwrijp. De funderingen is geslagen. Is dat nog te redden, denk jij?
Dat geplande bedrijfsterrein, dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 grote kavels en een aantal wat kleinere. En wat je nu ziet is dat een van die hele grote kavels, dat er nu al gebouwd wordt. Dus die gaan we niet meer tegenhouden. En er is er nog eentje die al een bouwvergunning heeft. Daar gaan we ons nog wel tegen verzetten, maar dat gaan we denk ik niet echt tegenhouden. Maar al die andere kavels, met name langs de randen, richting de buitenrand, de natuur. Ja. Daar moet het bestemmingsplan aan en voor gewijzigd worden. Daar is nog helemaal geen bouwplan voor, laat staan een concrete gebruiker. Dus daar gaan we ons echt nog keihard tegen verzetten.
Ja. Lijkt er ook wel wat te zijn gekeerd in de gemeenteraad. De commissie in ieder geval is eigenlijk wel meer op de hand van de Lutkemeer en het voedselpark gekomen. Zie je daar nog belangrijke echt verschuivingen? Of moet dat echt toch van de wethouder komen?
Het zou wel fijn zijn als de wethouder ook laat merken dat hij bereid is om meer een compromis te gaan zoeken. Want daar staan wij inmiddels ook wel voor open. Het is niet meer zo zwart als het een aantal jaren geleden was. Toen was het echt ja, nee. We zien nu een beetje beweging in de politiek. Dus wij vinden ook dat we een beetje moeten bewegen.
Ja.
Dus wij zijn echt wel geïnteresseerd om een compromis te vinden.
Ja.
Maar uiteindelijk is de gemeenteraad die over de herziening van het bestemmingsplan moet oordelen. En de wethouder is daar heel belangrijk in. Maar hij is niet degene die het uiteindelijke besluit neemt. Dat is de gemeenteraad.
Ja. Dus daar zit nog wel degelijk ruimte, hoewel er ook een beetje wordt afgespiegeld zo van het kan eigenlijk niet meer veranderen, maar dat is dus niet waar.
Er wordt altijd geschermd over de financiële consequenties. Dat de ontwikkelaar van alles is voorgespiegeld, dat hij hier kon bouwen en dat er dan deels niet gebouwd zou kunnen worden. Maar het is raar, want die ontwikkelaar is een overheidsvehikel. Het is een ontwikkelingsmaatschappij waar de gemeente Amsterdam een van de belangrijkste aandeelhouders is. Dus stel dat je een schadevergoeding zou moeten betalen aan de ontwikkelaar, dan is het de overheid die een schadevergoeding betaalt aan een andere overheid. Dus of we ons daar nou heel erg druk over zouden moeten maken, is maar zeer de vraag.
Ja, een van de partijen daarin is natuurlijk wel de Schipholgroep. Dat is natuurlijk wel een partij die altijd gaat voor het commerciële belang.
Ja, maar ook Schiphol is gewoon een overheidsinstantie. Het is gewoon de Rijksoverheid en Amsterdam is aandeelhouder.
Ja. En die hebben al genoeg subsidie gehad ook, zou je zeggen. even kijken, ja. Als je nou gewoon kijkt naar de positie van Lutkemeer hier in Amsterdam en zo, wat zou er dan, als je kijkt als stedenbouwkundige, wat schort er dan eigenlijk aan het plan?
Dat het is opgezet als een logistiek bedrijfsterrein op een plek die helemaal niet geschikt is voor logistiek. Dus ook vanuit de bedrijfskant is dat eigenlijk helemaal niet zo'n logisch verhaal. Het is ook 20 jaar geleden bedacht toen de hele wereld heel anders in elkaar zat. Tegenwoordig vinden we andere dingen belangrijk. En mensen die echt bedrijfsmatig met logistiek bezig zijn, ook bij de gemeente zelf trouwens, die zeggen dat die Lutkemeer eigenlijk helemaal niet zo geschikt is als plek voor dit type bedrijventerrein. En dat het beter ergens anders zou kunnen, dichter bij de snelweg. Mm-hmm. Met name bij een afslag. En die is hier helemaal niet.
Nee.
En die gaat hier ook niet komen.
Nee.
Dus van die kant uit is het initiatief helemaal niet helder. En aan de andere kant van wat het nu is, de Lutkemeer, is gewoon een heel belangrijk gebied vanuit zijn natuurlijke functie. die potentiële agrarische functie die hier altijd geweest is en die weer terug zou kunnen komen, die nog een heel klein beetje aanwezig is. Mm-hmm. Maar dat kan weer terug uitgebouwd worden. Dit is de beste agrarische grond in en om Amsterdam. Het is echt hele goede landbouwgrond. Lichte zeeklei, een beetje zavelig, fantastisch.
Mm-hmm. Ja. Nou, stond er gisteren in de Volkskrant ook een interview met een stedenbouwkundige. En meneer Zef Hemel, die ook in Amsterdam heeft gewerkt, overigens. Maar die is nu bezig een plan te ontwikkelen voor het noorden van Nederland. Dus Friesland en Groningen. En een van de dingen die hij daarvoor doet, is dat hij daar is gaan rondwandelen. Dus 3 dagen per week doet hij wandelingen, eventueel met gasten. Een beetje na Iris Poels hier in de Lutkemeer. En waar hij achter is gekomen, hij zegt, willen we weer terugkomen naar een goede natuurlijke verhouding met het platteland en met het land überhaupt en met de landbouw, dan moeten we vertragen. Dus we moeten niet die economische groei aanjagen. Dus ook dat zou ook een insteek kunnen zijn hiervoor rondom Amsterdam. Want recreatie en groen en natuur is ook nodig. Zou dat een goede stedenbouwkundige oplossing kunnen zijn?
Ja, ik denk dat ik ben het lang niet altijd eens met Zef Hemel, maar hier heeft hij wel denk ik, een heel goed punt. Je hebt zo'n slow food beweging, maar je zou ook een slow urbanism beweging eigenlijk moeten hebben. Ja. Maar laten we het nou eens een beetje rustiger aandoen, dan moeten dingen anders. Soms ook dingen die we eigenlijk liever niet willen, maar laten we dat langzaam doen, zodat we er goed over kunnen nadenken hoe we de nadelen en de voordelen beter tegen elkaar kunnen afwegen en slimmere oplossingen kunnen vinden. En dit hele bedrijfsterrein is een plan eigenlijk al uit 2004, 20 jaar geleden. Dat gaan we nu nog uitvoeren.
Ja, ja. Nee.
Dus ja, die 20 jaar hadden we beter kunnen besteden om een betere oplossing voor deze kwestie te vinden. En dat hebben we niet gedaan.
Nee.
Dus wij proberen dat om alsnog voor elkaar te krijgen.
Bij de commissie Ruimtelijke Ordening zijn inmiddels meer partijen op de hand van het voedselpark, maar de onduidelijke kosten voor de gemeente bij een aanpassing van het bestemmingsplan hingen lange tijd als een donkere wolk boven de vergadertafel. De wethouder schermde zelfs met een getal van bijna 100 miljoen euro. Toch vindt Danny dat niet zo boeiend. Er zit hem namelijk iets anders dwars. Het inzicht in die kosten en het hele proces.
Wat mij heel erg steekt is dat normaal bij een project in Amsterdam is er een grondexploitatie, zoals dat heet. Alle inkomsten en uitgaven van een project zitten in die grondexploitatie. En de gemeenteraad heeft daar inzicht in. De burger niet, maar de gemeenteraad wel. Die kunnen die grondexploitatie bekijken. Maar dat er hier een soort apart vehikel, ontwikkelingsvehikel bedacht is, de GEM, Lutkemeer. Daar zit die grondexploitatie valt nu opeens onder de ontwikkelaar. Niet onder de gemeente. Dus de gemeenteraad heeft nu geen direct zicht in die grondexploitatie. Dat wordt allemaal een beetje uit het zicht van de politiek gehouden. En straks, later, als de ontwikkeling helemaal klaar is en het bedrijventerrein is gerealiseerd, dan komt die grond weer terug naar Amsterdam. Dus eigenlijk is dit een soort omzeiling van het democratische proces. De controlefunctie van de gemeenteraad wordt hier eigenlijk een beetje mee buitenspel gezet. En wat me heel erg steekt, is niet alleen dat het zo georganiseerd is, maar dat er ook volgens mij niemand in de gemeenteraad dit aan de kaak stelt en toch die zo'n voet tussen de deur probeert te krijgen en die grondexploitatie toch inzichtelijk probeert te krijgen. Ik heb het nog niet gezien.
En die constructie is bedacht. Is dat ook bedacht onder de vorige wethouder of gedeputeerde Hoijmaijers? Is dat in die periode gebeurd?
Ja, vlak daarna volgens mij. 2007, 2008 is die samenwerkingsovereenkomst gesloten. Toen is die GEM opgericht. Is dit 16 jaar geleden.
Ja. Maar dat is dus doelbewust gedaan om wat voor reden? Wat schuilt daarachter?
Nou ja, wat ik zeg, dat je risico's in een apart vehikel stopt. maar ook alle geldstromen een beetje buiten beeld houdt. Ja, het is een hele slimme constructie.
En weten we wie daarvoor verantwoordelijk is uiteindelijk?
Ja, de overheid, want SADC, de ontwikkelaar, is de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol en de provincie Noord-Holland.
Oké.
Vier overheden.
Ja. Ja, en dan vragen we ons nog af waarom mensen minder vertrouwen hebben in de overheid. Dat is een, ja, oké. Dus eigenlijk hebben we hier gewoon het probleem dat mensen hebben met overheden ook een beetje blootgelegd.
Ja, want normaal zou de overheid een ontwikkelaar moeten controleren en die ontwikkelaar moeten vertellen van wat de randvoorwaarden zijn. Maar ja, in dit soort constructies is een beetje Italië.
Ja, okay. Ja, we zakken af naar het zuiden. Of het zuiden rukt op naar het noorden. Dat is een beetje het geval. Je hebt met je eigen bureau hier geen belangen in, maar jeuken je handen wel af en toe of niet? Dat je denkt van nou, daar zou ik nou wel eens even mijn tanden in willen zetten om van die Lutkemeer, ondanks die rare bouwsels die er waarschijnlijk toch gaan komen, toch nog iets moois van maken?
Ja, die rare bouwsels die er waarschijnlijk deels gaan komen. Ja, natuurlijk jeuken mijn handen. Bij Voedselpark zit ook een landschapsarchitecte met heel veel kennis van regeneratieve landbouw. En ik zou heel graag samen met haar, Bonnie Chopard is dat, ik zou heel graag met haar een plan, alternatief plan willen uitwerken hoe we met deze polder om moeten gaan. En in het bodemplan wat we vorig jaar gemaakt hebben staan al een beetje de schetsende contouren van hoe dat eruit zou moeten zien. Maar dat kan allemaal nog veel preciezer, veel uitgebreider en ook financieel beter uitgewerkt. Want dat, ja, dat moet gebeuren en we kunnen dat ook.
Ja, precies. En dat verdient deze polder, deze mooie Lutkemeerpolder.
Ja, dat is een plan wat echt past bij deze polder en niet dat bedrijventerrein.
Dankjewel. Dat was Danny Edwards. En dan naar de Small is Beautiful lezing van Helena Norberg Hodge, georganiseerd door Schumacher Labs. Opgeleid aan verschillende internationale universiteiten en als doctor in de linguïstiek, bestudeerde zij wereldwijd verschillende culturen. Doorslaggevend voor haar was de kennismaking met het Ladakh-volk in de Himalaya in 1975. De van oorsprong Zweedse en inmiddels 78-jarige activiste is daardoor een uitgesproken criticaster geworden van de economische globalisering. Die vernielt de planeet, zorgt voor ongelijkheid en maakt mensen ziek. Zij pleit daarom voor een sterke lokale economie met een geheel eigen voedselproductie. Na afloop kon ik haar even spreken, maar attentie in het Engels. Een van de zeven talen die zij vloeiend schijnt te spreken. Oh, sorry.
Can you take a picture so I can send to
you? I already have my hands full. Sorry.
I can take a picture.
Okay.
Natasha is taking.
I can also take a picture of you.
Ik probeer Helena Norberg Hodge een vraag te stellen, maar ze wordt omgeven door fans.
We have to wait for the topic to be finished.
Wordt mij gevraagd een foto te nemen, maar mijn handen heb ik vol.
Have your interview and protect it. Spread the word.
Thank you for an inspiring talk. That was really wonderful.
Thank you. Thank you very much.
You seldom hear politicians speak so frankly about what's happening.
No, I don't think most politicians really understand what's happening.
And what is it about linguists turning activist?
Well, in my case...
You've worked with Noam Chomsky.
I have worked with Noam Chomsky. But it's not really Noam that made me activist. It was Ladakh, this ancient culture, and seeing it being destroyed by the global economy. Seeing food imported, selling for half the price of local food, discovering that all the prices in the economy today are fake because we subsidize fossil fuels and transport, and with that we subsidize global corporations, and with that we subsidize unemployment, poverty, and pollution. Okay. So we need to change that.
I've just ordered your book, Small, Slow, and Local. Perhaps you could explain in a few minutes we have, why did you choose that title and what does it stand for?
Well, I came to realize 50 years ago by being immersed in an ancient culture that wasn't colonized that most of our problems of poverty, pollution, unemployment, breakdown all around us comes from the fact that we've allowed our governments to hand over more and more power to global corporations and global trade. And in global trade treaties, they've been handing over their right to protect the environment, to protect our jobs. That's ended up meaning that we have a sort of almost like a global empire of interlinked banks and corporations that now are inhabited by people who are not evil people. They're not meaning to destroy the world, but they're not capable of supporting life. They're not capable of recognizing the incredible diversity, the need for more eyes, more hands, more hearts per acre of land. Land, water, the animals, the plants, that's the real economy. We don't see now that we're immersed in this global system where, for instance, our food, the food economy has become the biggest polluter of anything. We are having food flown and sent across the world completely unnecessarily in order to make global giant businesses richer while most people get poorer, and climate emissions growing, pollution of every kind growing, carcinogenic chemicals increasing. So there is a big picture out there that can show us very clearly that if instead we shifted our taxes, our subsidies, and our regulations to support smaller, more localized farming, forestry, fisheries, and smaller businesses, smaller institutions, we would all be better off. And this is a global formula to support local knowledge, local ecosystem, and more local power. It's a win-win-win, which we are now demonstrating through a worldwide local food movement, where we are showing that small diversified farms can produce far more food per acre of land, and not only produce far more food per acre of land than a big monoculture, but they don't need the plastic, they don't need the chemicals, they are a magical formula for reducing pollution while increasing healthy food, and that means the health of people, healthy ecosystem, and much more enjoyable work. And it's about shortening the distance between the farm and the consumer. So new farmers markets, farm shops, CSAs, all of that.
Well, that's your lecture in short, but thank you very much. I think you have to move on and enjoy our local food.
Thank you very much. Very good to meet you. Thank
okay.
you.
Bye-bye. Inmiddels heb ik haar boek uit 2019 besteld. Local is our future. Ook haar boek over de verwikkelingen met de Ladakh, het volk uit het Indiase gedeelte van de Himalaya. De bestseller getiteld Ancient Futures uit 1991 is nog steeds verkrijgbaar. Wil je direct meer weten over haar project? Ga dan naar localfutures.org. Ik bedank Danny Edwards, Iris Poels en natuurlijk Helena Norberg-Hodge. Dit was Met Woede en Liefde, een podcast van Bart van Manen in samenwerking met Studio Klankplank. Huldeblijken, vragen en suggesties in verband met deze podcast kun je sturen naar mail@klankplank.nl. Mijn tijd en energie krijg je nog steeds gratis, maar voorlopig kost deze podcast mij alleen maar geld. Dus het zou heel leuk zijn als je deze podcast wil steunen. Dat kan nu ook via mijn eigen website klankplank.nl. Tot de volgende keer.